Trouw bijeen te komen, maar dat we hier in de kerk bijeen mogen zijn. Zo'n avond door de week, je weet bijvoorbeeld dat veel mensen niet kunnen. En dan is het heel fijn dat we met zoveel hier mogen zijn. We hebben er eigenlijk allemaal wel wat naar uitgezien om dominee Sterk niet alleen in ons midden te zien. Daar waren we hier in de Fontein altijd al weer heel erg blij mee dat dat kon. Maar ook om hem zelf eens een keer te horen en ook van hem te horen hoe hij de dingen verwerkt, wat het allemaal voor hem betekent. En als het ware daaraan ook te toetsen hoe wij samen de dingen verwerken, want zo hebben we dat toch wel heel sterk ervaren. In dat afgelopen jaar, alweer langer dan een jaar, maar toch vooral in het afgelopen jaar sinds die hele ernstige berichten kwamen. En het is heel erg fijn dat dominee Sterk vanavond in ons midden wil zijn. We weten samen dat dat niet betekent dat hij genezen is. Dat het ook niet betekent dat het wat zijn kwaal betreft momenteel zoveel beter gaat. Ik denk dat daar ook maar heel weinig nog van te zeggen valt. Hij zal daar zelf ongetwijfeld wat over vertellen. Maar we zijn heel dankbaar dat de Heer hem de moed en de lust, en we bidden erom ook de kracht geeft om vanavond zo in ons midden wat te spreken. Hij zal zelf wat vertellen en daarna komt hij wel vanaf de preekstoel om eventueel ook op wat vragen te antwoorden. Maar ik denk dat dat het beste is dat ik dat maar helemaal aan hem zelf overlaat. Ik heb beloofd dat ik deze avond samen met u en met hem zou beginnen. En ik denk dat het goed is dat we samen beginnen zoals we dat eigenlijk altijd doen, door een psalm te zingen. Psalm 84, de versen 3 en 6. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. En het zesde vers, want God de Heere zo goed, zo mild, is te allen tijden zon en schild. Psalm 84, vers 3 en vers 6. wil de 84ste psalm ook met u lezen. Voor de opperzangmeester op de Gittit, een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe liefelijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt bij uw altaren, Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Welgelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen u gestadiglijk. Welgelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der moerbeziënbomen doorgaan, stellen ze hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht. Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heere God, der Heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht uws gezalfden. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis mijn Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en schip. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Heere der Heerscharen, welgelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Zullen we samen bidden om Gods zegen. Heere, in het licht van dat woord willen we samen naderen voor uw aangezicht, om vervolgens ook samen hier bijeen te zijn. Dat woord van u dat zegt, wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Niet de mens die gezond is, die het allemaal voor de wind gaat, die krijgt wat zijn hart begeert, voor wie de zon altijd schijnt, maar die op u vertrouwt. En alleen degenen die dat geheim kennen, verstaan het. En zij die ervan weten en het soms zo verschrikkelijk kunnen missen in hun leven, die weten dat het waar is. Dat in dat vertrouwen op u, die vertrouwende overgave, dat zich helemaal verlaten op uw leiding met het leven, dat daarin de zaligheid ligt. Dat daarin de rust ligt. De vrede voor de ziel. Omdat vanuit dat vertrouwen ervaren wordt dat u het goede dat u geeft, ook inderdaad als goed geeft. En dat u weet wat goed is. En omdat in dat vertrouwen ervaren wordt dat uw wegen gebaande wegen zijn. Al gaan ze door het ongebaande. Al zijn ze soms in de weg in de zee. Waar uw pad is in grote wateren en uw voetstappen niet worden gekend. Toch gebaande wegen. Omdat uw volk niet één stap hoeft te zetten, of uw voetstappen staan er al. Al zien we het niet, al ervaren we het niet, maar u doet het achteraf dan altijd weer verstaan. Uw voetstappen waren er, en daarom een gebaande weg. Geen gemakkelijke weg. Geen weg die wij begeren. Maar uw weg. Hoe wonderlijk ook. U weet het, Heere. wat het allemaal betekend heeft in het leven van onze dominee en van zijn gezin. U weet hoezeer we daar samen mee bezig zijn geweest, ook in het midden van de gemeente. En hoe vanaf deze kansel, zondag aan zondag, uw naam is aangeroepen. We danken er u voor dat er vanavond een ontmoeting mag plaatsvinden. En we bidden u of u onze dominee kracht wilt geven. En wijsheid. Om de woorden te zeggen, kracht naar het lichaam en kracht ook naar de geest. Dat u hem wilt versterken naar de inwendige mens. Opdat hij mag spreken zoals u dat van hem vraagt. En opdat hij dat mag doen, Heere, zodat hij ook mag merken, het is goed zo. Heere, u weet alles wat er door hem en door de zijnen heen gaat. U weet van al onze gedachten, wat is het soms moeilijk om ze te verwoorden. We komen daarom samen tot u, om die geest die wijsheid geeft. En die doet verstaan, uw goddelijk handelen, ons ten goede. Zegen hem, Heere. Laat aan het einde van deze avond u de eer worden toegebracht. En laat ook deze avond dienstbaar mogen zijn aan de voortgang van uw werk en de komst van uw koninkrijk in ons midden. En kon het zijn, Heere, laat er een moment mogen komen dat hij zijn dienst weer ten volle zal mogen verrichten. Onze ogen zijn op u, voor hem en voor zijn vrouw, voor de kinderen, de familie. Onze ogen zijn op u, wanneer we denken aan anderen in het midden van de gemeente die ziekte kennen, die in rouw werden gedompeld, ook vandaag luidde de doodsklok. We bidden u voor hen die meeluisteren via de kerktelefoon, in wie hart en leven er soms ook zoveel vragen zijn. Spreek zelf, Heere, dan wordt het goed. Hoor ons uit genade. Om Jezus Christus wil alleen. Amen. Ik geef dan u maar graag meteen het woord aan dominee Sterk.
Ik vind het heel fijn dat ik hier vanavond u alle ontmoeten mag. En tegelijkertijd zit ik ook wel met enige schroom. Schroom omdat er naast het verhaal dat ik u vanavond hoop te vertellen, zoveel andere verhalen te vertellen zouden zijn. Er zoveel andere mensen zijn die leed, zorg, tegenslag en verdriet te verwerken hebben gekregen in hun leven. En dat soms al veel langer dan dat wij het in ons leven hebben. Ik ben enigszins beschroomd vanavond, omdat het mijn ervaring tot nu toe is dat ik helemaal niet geholpen ben met de ervaringen van een ander. Er zijn mensen die me wel eens iets hebben willen laten lezen over anderen die ook zoiets soortgelijks hebben meegemaakt. En ik ben er nog steeds niet toe gekomen om dat te lezen. Want, ach, wat baat mij de ervaring van een ander? En is het ook niet zo? Ieder situatie, hoe gelijkend ook op die van een ander, is volstrekt uniek. Beschroomd. En toch, ik vind het fijn u vanavond hier te ontmoeten. Zoals vrienden met elkaar over van alles en nog wat kunnen spreken. Over oppervlakkige, gewone, alledaagse dingen. Maar van tijd tot tijd elkaar ook eens goed, diep in het hart moeten kijken. Zo heb ik ook deze avond willen zien. Dat we elkaar eens in het hart mogen kijken. En ik hoop u bij mij, maar ook omgekeerd. Dat we vanavond ook iets mogen zien van wat er bij u leeft. Hoe u alles verwerkt. Hoe u de hand van de Heere in alles ziet of niet. En het zou fijn zijn wanneer er straks met elkaar nog wat over door te praten is. U kunt een vraag stellen aan mij. U mag ook voor uzelf iets zeggen. Nadat u dat ook graag zou willen. Hoe gaat het dan nu? Dat is een vraag die nogal eens aan je gesteld wordt. En eerlijk gezegd, hoe oprecht de belangstelling ook is, je bent er niet altijd aan toe om daar een antwoord op te geven. Soms moet je zo vaak die vraag beantwoorden dat je er wel eens even genoeg van hebt. Maar om nu te zeggen vanavond het gaat goed, dat is niet te zeggen. Op grond van het feit dat er in deze tumor een tumormaker is, een waarde in het bloed die markeert, die aangeeft hoe het met die tumor gaat. U kunt dat vergelijken met koorts. Als je koorts hebt, dan wijst dat op een ontsteking. Zakt de koorts, dan verdwijnt de ontsteking. Zo is het met deze tumormaker ook. Wanneer die omhoog gaat, dan betekent het dat die tumor aan het groeien is. Zakt die tot beneden een bepaalde waarde, dan kun je gevoeglijk aannemen dat de tumor verdwenen of nagenoeg verdwenen is. Nou, die tumormaker, die schommelt bij mij heel geweldig. Die stijgt en die zakt, die stijgt en die zakt. Gelukkig, en dat is het positieve tot nu toe, gelukkig zie je bij die schommelingen toch een dalende lijn. Hij komt elke keer iets lager uit. Maar tot nu toe is hij nog steeds niet normaal. Zoals hij eigenlijk moet zijn. Dus je kunt niet zeggen dat het goed gaat. Zeker niet. Ook omdat de geplande kuur van volgende week eigenlijk de laatste is in de behandeling die ze me hadden gedacht te geven. En zoals het tot nu toe steeds gegaan is, lijkt het er niet op dat die laatste kuur afdoende zal zijn. Nu hebben de specialisten, de oncologen, nog wel iets in hun hoofd om in geval die tumormaker nog steeds niet normaal is, alsnog te gaan doen. Maar dat hangt weer af van de situatie van mijn lichaam en geest. Je lichaam moet het kunnen hebben. En dat gaat gelukkig heel aardig tot nu toe. Alleen mijn bloed kan het allemaal niet meer zo hebben. Nou, ik zal u niet vermoeien met trombo's en leuko's enzovoorts. Witte bloedlichaampjes, rode bloedlichaampjes en bloedplaatjes. Maar wat zie je? Dat bloed dat krijgt elke keer een opdoffer. En dat herstelt zich wel weer. Maar dat herstel dat duurt steeds langer. De vorige kuur, die kon eigenlijk maar net op tijd doorgang vinden hebben. Zondags, daarvoor moest ik nog even bloed prikken. En toen pas was mijn bloed zo ver dat ze zeiden, nou vooruit, kom maandag morgen dan maar. Maar dat herstel, dat wordt steeds moeilijker. En ook vandaag zijn we in Groningen geweest en blijkt dat dat bloed toch weer een dieptepunt te zien geeft. We zullen dus ook nu moeten afwachten of de volgende kuur op tijd zal kunnen plaatsvinden. En dat is op zich niet leuk wanneer die kuur moet worden uitgesteld, want dan krijgt die tumor weer de kans om op te klauteren. Dus als het maar enigszins mogelijk is om de kuur door te laten gaan, dan zullen ze dat doen. Het is dus allemaal nog heel erg onzeker. Wordt die tumormarker weer normaal? En, dat is ook een factor van onzekerheid, als die weer normaal is, wat krijg je dan? Krijg je dan weer een herhaling van wat zich in februari voordeed, toen ook die tumormarker bij mij normaal was, na de eerste serie kuren? En er toch, ook al ben ik geopereerd en werd er gezegd, we zien in uw lichaam helemaal geen afwijkingen, geen tumorweefsel meer, dus dichtmaken maar, gefeliciteerd meneer. Krijg je een herhaling dat er toch nog microscopisch kleine tumorcellen in je lichaam achterblijven die dan weer de kop opsteken? Nou, dat weten we ook niet. Dat is een tweede factor die alles onzeker maakt. Nou, hoe gaat het met u? Nou, je kunt niet zeggen dat het goed gaat. Tegelijkertijd voelt u wel, zou je dat nou, ondanks alles, hoe ziek je ook bent, zou je dat nou toch eigenlijk niet moeten kunnen zeggen? Dat het wel goed gaat. Want, ach, we zijn toch niet als andere mensen zonder hoop in deze wereld. We gaan toch niet alleen door het leven. We mogen toch hem kennen, de Heere, die mijn herder wil wezen. Je zou het eigenlijk moeten kunnen zeggen. Maar daar ligt ook bij mij een grote moeite en worsteling. Ik weet wel, de Heer is trouw. Als ik zie dat ik er nog zo mag zijn, dat ik nog van alles kan doen, dat ik, wanneer ik een beetje ben, met de kinderen eens kan fietsen, dat ik eens hierheen kan gaan, naar de familie, een halve dag daarheen, dat ik naar de kerk toe kan, dat ik wat kan lezen, dat ik me nog wat kan concentreren. Ach, met zoveel gaat het zo anders. En dat zien we ook om ons heen. Waar mensen soms na een paar maanden dat ze het bericht krijgen van een ernstige ziekte er niet meer zijn in dit leven. Dat is de trouw van de Heere dan groot als je ziet op wie je nog bent. En toch bekruipt me zo vaak, ja, wat moet ik daarvan zeggen? Heeft God niet vergeten genadig te zijn? Heeft God zijn beloftenissen dan vergeten? Ik weet nog hoe ik hier naar Bunschoten gekomen ben. Dat was niet zomaar. Het was ook geen gemakkelijke beslissing. Maar wel een hele duidelijke beslissing, waarin de Heere me de weg gewezen heeft. En hoeveel moeite we er ook mee hadden om alles in Ulrum en Lutjegast los te laten. We mochten met overtuiging en met enthousiasme gaan naar deze plaats die de Heer ons wees in Bunschoten. Maar, ja, eerste driekwart jaar stond in het teken van de kennismaking. Het jaar erop, waar het gewone werk allemaal verricht mocht worden, was nog een bijzonder jaar. De afbouw, de ingebruikname van de pastorie. Daarna de kerkbouw en de ingebruikname. Bijzondere dingen allemaal. En we dachten, dominee Westerink en ik, we hebben het zo vaak tegen elkaar toen al gezegd. Straks in september, dan eindelijk een normaal jaar. Zo zagen we dat. Waar we gewoon het werk zouden kunnen doen. En het was fijn. We konden beginnen met de Bijbelstudie, de Bijbellezingen. We konden beginnen met de vervolgcatechese. We hadden van alles gedacht te gaan doen. En dan, na anderhalf jaar, zegt de Heere, stop. En op zo'n radicale wijze. Ik weet nog dat ik intree deed met die bekende geschiedenis van Paulus die uit Damascus of uit naar Macedonië overkwam. Kom over en help ons. En dat Paulus het daar ook niet zo gemakkelijk had, omdat er helemaal niemand was die op hem wachtte. En tenslotte vindt hij een groepje vrouwen daar bij het riviertje. En dan is er één die haar hart de Heer opende. Lydia. Ik weet nog dat ik gezegd heb in de intredepreek. Ach, al zal ik maar voor eentje naar Bunschoten kopen. Dan is het al genoeg. Maar, en voelt u de worsteling? Is die ene er dan nu al? Ik weet het niet. God weet alles. En ook daarvan weet Hij. Ik moet het overgeven. Natuurlijk. Maar het valt niet mee om uitgeschakeld te worden. O, de Heere kan een uitgeschakelde dominee gebruiken. En dat is het opvallende vervolg in Handelingen 16. Dat Paulus weg van dat groepje vrouwen, waarvan wij zouden zeggen, misschien wordt het wat, weg van dat groepje, in de gevangenis terechtkomt. Uitgeschakeld. Maar het is zo gemakkelijk gezegd als je intrede doet. Al was het maar voor één. Zo gemakkelijk gezegd als je met de liefde van je hart in de running bent, bezig bent. Om dan uitgeschakeld te worden, zonder dat je van een Lydia weet. Laat staan van een stokbewaarder die met zijn hele huis tot bekering komt. En dan kan het je ook wel eens pijn doen, eerlijk gezegd. Als mensen het over dat uitgeschakeld hebben. Want het is niet gemakkelijk. En het gaat zo tegen je natuur, tegen je vlees en bloed in. Juist ook omdat je ziet en weet dat er zoveel gedaan zal moeten worden in het midden van de gemeente. En er zoveel zijn aan wie hulp en bijstand gegeven zal moeten worden. Maar het eenvoudig door de omstandigheden niet kan. Dat is een les. Ook je natuur, je verdorven natuur is, en dat merk je dan, gekruisigd moet worden. En je het met de Heere eens moet worden. Maar ook deze weg, Heere, het is de weg van U. En de Heere, Hij vergist zich niet. De Heer is trouw en goed, zeer zeker. Maar er is nog iets. Ik weet niet hoe u gewend bent om met de Bijbel om te gaan thuis. Maar ik heb voor mezelf de gewoonte om de Bijbel ook zelf door te lezen. We doen dat thuis aan tafel, maar ook voor mezelf ben ik dat gewoon. En ik weet nog in het begin dat ik ziek werd, dat alles zo gevoelig was. Het leven met de Heer. Gevoelig. Bepaalde dingen kon je gewoon niet verdragen. Dingen die van het woord gezegd werden, die van de Heere gezegd werden. Kon je gewoon niet hebben. En ik weet nog hoe de Heer ook juist in die beginperiode zo door het woord tot me gesproken heeft. Het was een bijzonder iets. Dat je eigenlijk van stap tot stap mocht weten wat de Heere ging doen, waar de Heere langs ging. En dat was allemaal heel niet moeilijk voor me. Om het allemaal uit handen te geven in de handen van de Heere. Zeker niet toen ik er zo bij bepaald werd bij een gedeelte dat ik nooit weer vergeten zal. Dat met kracht op mijn hart gebonden werd. En ik vertrouwen mocht een goede hoop te hebben op herstel. En aanvankelijk leek het daar ook helemaal op. En u was dankbaar. We mochten samen een bidstond, ook een dankstond houden. U was dankbaar. Ik niet minder. Ik heb de Heere gedankt en geloofd om het woord dat hij bevestigde in mijn leven. En toen ineens het telefoontje, vergeet het nooit meer op die dinsdagmiddag, het is mis. Nou, daar ga je dan, met dat woord van de Heer. Nou, komen allemaal die duiveltjes, waar is God nou? Wat blijft nou zijn belofte? Ach, wat heb je nou eigenlijk aan die Bijbel? Is het allemaal wel waar? Nou, één keer zo'n golf, dat kun je nog wel hebben. Maar het bleef niet bij één golf van aanvechtingen bestrijden. De ene tegenslag na de andere tegenslag kwam. En u voelt het wel. Hoe moeilijk dat voor me geweest moet zijn. Ik was soms zo ver dat ik Psalm 88 kon gaan begrijpen. Heren, ik ben de tegenheden zat. In één woord. De tegenheden allemaal zat. Dat is een hele moeilijke periode in mijn leven geweest. Ik denk wel de moeilijkste. Tot nu toe. Voorwaarts Christus strijders. Nou, dat was deze niet hoor. Dan word je arm. En jammerlijk. Want dan houd je ook helemaal niets over. Ja, je gelooft toch wel. Nou, eerlijk, ook je geloof niet. Moet bidden. Dat kun je toch altijd. Dat doen zelfs die kleine kinderen. Nee. Ik weet niet wat. Of u weet wat vloeken is, maar. Nou, dan is het niet best. Wat er allemaal uit je hart kan opkomen. En God. Nou. Het was God ver weg. Niet links. Niet rechts. Zie ik voor me. Ik zag het niet. Achter me. Hij was er niet. Het was een hele donkere, donkere tijd. Maar toen heb ik ook het wonder verstaan. Het wonder van genade. Genade. Dat er bij mij niets meer is. Maar de Heer zelf naar me overkwam. Dat hij zelf naar me omzag. En dat is heerlijk. Als je dat mag ervaren. Dan wordt het van binnen ook wel weer licht. En ruim. Als je de Heer zelf dan mag ontmoeten zoals die is. De genade die niet met ons doet na ons geloof, ongeloof. Die niet met ons doet naar wat wij doen, niet doen. Maar die de gans andere is. De heilige, die God die vol barmhartigheid is. Barmhartigheden. Zoals de psalmdichter het zegt. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Die er al mee bezet was. Vol van was. Voordat ik zondige kon. Voordat ik tekort schoot. En die er tot in eeuwigheid niet mee ophoudt. Met zijn barmhartigheid. Ach, dat zijn rijke momenten die je dan mag beleven. Ondanks alles. Daar valt ook alles weg. Dan is de ziekte niet meer zo erg. Ach, dan zie je je gezin wel. Maar dan komt het ook in een ander perspectief te staan. Dan wordt alles zo vol en zo goed, zo ruim. Ja. Maar ik kan dan ook begrijpen dat ze vroeger wel eens zeiden, zo genoten en zo weer toegesloten. Want zo geniet je het en zo is het ook weer weg. Want dan komt er weer wat van de dokter. Weer fout. Weer niet goed. En telkens maar weer, komt die bestrijding, telkens maar weer die tegenheden. Ja. En dan zit je met een heleboel vragen. Niet alleen, wie is God? Waar is God? Maar ook, is God er wel? Bestaat God wel. Want hoe vaak had ik al niet gebeden? Hebt u al niet gebeden? En de Heer is toch een hoorder der gebeden? Maar waarom blijft de verhoring dan uit? En de Heer is toch de levende God? Hij is toch niet als een Griekse God gemaakt door het brein van mensen Hij is toch niet als de afgoden die stomme goden zijn, niet spreken kunnen en niet horen kunnen. Hij is toch de levende, hij is toch de gans andere. Of niet? Is God er wel? Ik was soms zo ver dat ik mijn Bijbeltje maar dicht liet. En toch, daar heb je geen rust bij. Slaat het woord van de Heere toch weer open. En je leest weer verder waar je gebleven was. En dat heeft de Heer ook willen zegenen. Dat zegent de Heer altijd. Om licht te geven in je hart. In je verstand. Heel eenvoudig maar. Niet dat je over die grote vragen uitgedacht bent. Uitgepraat bent. Maar wel dit. Dat we altijd heel eenvoudig tot hem mogen uitgaan. En voor hem ons mogen neerwerpen. Heren, zo staat het toch eenvoudig in uw woord en dat doe ik ook maar. Wie tot u komt, zult u geenszins uitwerpen. En heel eenvoudig. Zo de Bijbel gelezen, heeft de Heer het allemaal wat rustiger gemaakt in mijn leven. Op dit moment. Al zijn die dingen er allemaal nog wel. Ben ik er niet over uitgedacht. De Heer is trouw. En toch. Ja, hoe gaat het met u? Je zou eigenlijk moeten zeggen dat het toch goed gaat. Want als de Heer bij je is. En zou de Heer niet bij u zijn? Nou, als u er al aan moet twijfelen, dan ja, maar hoe weet je dat de Heere bij je is? De nabijheid van de Heere toegewenst. Maar hoe weet je dat? Als je iets in je leven gaat zien, zoals mijn ervaring, dan is het niet alleen maar je ongeloof en gebrek aan gebed en vertrouwen, maar ook je zonde. En dat is iets wat de beproeving nog zwaarder maakt, wanneer je ziet je zonde die je voor ogen worden gebracht. Je zonde. Ja, je zonde, ook de mijne. En ik hoef ze vanavond niet persoonlijk hier op te noemen. Maar ik heb ze in dit alles wel heel duidelijk gezien. En ze beleden voor de Heere. Je zonde. Maar straft de Heere je dan door die ziekte? Nou, nee. Zo wordt het vaak gezegd. Kijk maar naar die blindgeborene. Dat was ook niet omdat die jongen gezondigd had. Dat dachten ze allemaal, maar dat was ook niet zo. Dat was om de eer en de heerlijkheid van God. We moeten niet te snel zeggen. Nee, de Heere straft niet. Door dit lijden heen heeft de Heere me op bepaalde zonden laten zien. Die eruit moeten. Waar je van bekeren moet. En Psalm 90 zegt het zo heel duidelijk. Door uw toorn vergaat ons leven. Ja, Dan denken wij aan mensen die 20, 30 jaar oud worden. Door uw toorn vergaat ons leven. Dat is niet erg gelukkig als je nou zo jong al moet sterven. Maar het gaat in die psalm 90 over mensen die wel 80 jaar oud worden. En ook daarvan geldt, door uw toorn, Gods toorn, vergaat hun leven. En dan is het zo opmerkelijk wat Mozes daar vooraf eigenlijk zegt. Waarom dan is de Heere vertoornd? En waarom vergaat ons leven dan? Gij stelt onze ongerechtigheden voor u. De Heere die stelt die ongerechtigheden voor zijn aangezicht. Hij ziet ze. En onze heimelijke zonde, die je denkt er dus stiekem op na te kunnen houden, die stelt gij in het licht uws aanschijns. En dan volgt dat, want al onze dagen gaan heen door uw verbolgenheid. En wij brengen onze jaren door als een gedachte. De vergankelijkheid in het leven, alleen al, is een straf op de zonde. Ach, dat weten we ook uit Genesis 3 wel. En ik heb daar eens verder over nagedacht. Maar als je de Bijbel erop naleest, hoe ernstig de Heere de zonde neemt, dan slaat een schrikje eerlijk gezegd om het hart. Ik ben nogal bezig geweest in het begin, vooral met 1 en 2 Samuel, waar ook die geschiedenis van Saul zich afspeelt. En dan is heel opmerkelijk die tegenstelling tussen Saul en David, eerder ook al Jonathan. Saul, die kan niet vertrouwen. Saul, die kan niet geduldig afwachten op de tijd dat de Heere het behaagt de vijand in zijn hand te geven. Saul, die gaat vast offeren. Nee, zegt de Heere, gehoorzamen. Stipte gehoorzaamheid. Daar komt het op aan. En ook later, bij David zelf. 3 jaar hongersnood. En dan vraagt David zich af, wat is er? Dan bezoekt de Heere de zonde van David. In die 3-jarige hongersnood. Er zou nog veel meer te noemen zijn. Ik denk aan die gemeente in Korinthe. Waar het een en ander nogal aan de hand was. En er zo opmerkelijk staat dat er vele zwakken waren in de gemeente. En zieken. Heel opmerkelijk. En wat dacht u van het huwelijksformulier, waar velen van ons ook mee te maken hebben gekregen? Daar staat het toch ook: bitter mogen zijn tegen onze vrouwen, opdat onze gebeden niet verhinderd zullen worden. Het is nogal wat. En wij maar bidden, en maar vroom bidden, en doorgaan met bidden. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Me dunkt, dat is de ernst waar we ons allemaal voor geplaatst zien. En dan ga ik niet zeggen, dit of dat moet een ander leren. Nee, hand in eigen boezem. Dit of dat heeft de Heere mij hierin te zeggen en te leren. Ach, dit is toch alles geen straf. Voor de gelovigen is toch alles ten goede. O zeker, dat weten we. Dat staat zo in de Bijbel. En het is waar. Alles ten goede. Hoe krom het ook in ons leven allemaal gaat. Maar het geldt degene die de Heere lief hebben. Begrijpt u waar de moeite, de worsteling juist dan komt te liggen? Want waar was nou mijn geloof? Waar was nou mijn liefhebben van de Heere? Denk nog eens aan wat er in je hart opkomt. En
alles ten goede. Dat is waar. Ook voor mij. O ja, het is mij goed nabij God te zijn, Psalm 73, Asaf. En hij ziet op het einde. Met die goddeloze loopt het zo anders af dan met de rechtvaardige, inderdaad. Maar Asaf heeft ondertussen wel te lijden. Gelukkig. Het is van karakter veranderd. Het is geen vergelding van de Heere. Maar het lijden is er wel om der zonde wil. En het wordt gevoeld en het moet doorleden worden. En toch, dat is het gelukkig niet alleen. Als je tot rust komt bij de Heere, bij het hart van de Heere, bij die barmhartigheden van de Heere. En je mag gaan zien in Christus en om de Heer Jezus Christus wil Hij genadig zijn. Ach, dan wordt het allemaal weer zo licht en gemakkelijk van binnen. En dan mag ik gaan zien dat ook het lijden uit de hand, de goede hand van God de Vader, mij toekomt. Ook al begrijp ik Vader niet altijd. Lang niet altijd. En zit ik vaak met, ik weet niet. Ik weet niet. Maar één ding weet ik wel. Dat het lijden nu niet opweegt. Tegen de heerlijkheid die wacht. En dat er een geest is die bidt. Die zucht. Als ik zelfs zuchten niet meer kan, zucht Hij met onuitsprekelijke zuchtingen. Een gebed dat de Vader aangenaam is en verhoord wordt door Hem om Christus. Die geest die alles schikt en richt naar het grote doel dat de Heere ook met mijn leven heeft. Hoe gaat het met u? Ja, je zou moeten kunnen zeggen dat het goed ging in het geloof. Ach echt, in het geloof, daar kun je alles verwachten. In het geloof, alle dingen zijn u mogelijk zo gij het geloof van een mosterdzaadje had. Nou, dat kleine geloof. Dan zou die moerbeestjeboom in het midden van de zee geplant worden. Nou, dat is toch geloof? U gelooft toch? Gelooft u? Ja, de Heer is de levende. Die zelfs, en we zingen het, hè. Het is toch één van onze lievelingspsalmen. Zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven kan. Maar nou eerlijk. Gelooft u dat nou letterlijk? Bij het naderen van de dood volkomen. Ja, soms heb ik wel eens gehoord, ja dat gaat zo onderling hè, ach. Nou, volgens mij wordt dat met die man niet meer wat hoor. Nee. Dit gaat nou al zo lang fout. Toen iemand dat hoorde, zei ze, nou, dan kunt u ook wel ophouden met bidden. Snap u? Als je toch niet meer gelooft. Ja, zo praat je erover. Nou, ik denk dat het niks meer met hem wordt. Als je toch niet meer gelooft. Dat, al was het, hij zou op sterven liggen. De Heere nog volkomen uitkomst geven kan. Nou, doe die handen dan maar uit elkaar. En dat is ook moeilijk, voor mezelf ook. Hoe lang mag je nog bidden? Om genezen te worden. Hoe lang moet je nog bidden? voor herstel. Is het nou al niet zo lang helemaal fout? Wat bidden we nog om? Kijk, ja, als dat nou na 3 maanden was geweest, dan hadden we de Heere kunnen danken voor gebedsverhoring. Maar nu? Soms dan denk ik, hadden we maar iets van onze kinderen. Want die bidden het nog elke avond. En genees ook papa weer. Heel eenvoudig. Die geloven het. Gewoon. Hebben ze zo geleerd van vader en moeder. Dat staat toch in de Bijbel? Niet waar? En soms, ik weet nog dat oude dominee Maris hier preekt in de bron. Ik luisterde thuis mee in de pastorie. Over die kleingelovigen. Misschien weten sommigen het ook nog wel. Die kleingelovigen. Zo opmerkelijk dat het in Matteüs verschillende keren voorkomt. Juist met betrekking tot die hele gewone alledaagse dingen. Petrus die ziet op de golven. En dan zakt hij in de golven weg. En dan zegt de Heer, kleingelovigen. Of als de Heer Jezus het in de bergrede heeft over het eten en het drinken, waarvoor we ons echt niet bezorgd hoeven te maken. En over onze kleren, waar we ons mee zullen kleren. Maak u er niet bezorgd om, gij kleingelovigen, want daar zorgt de Heer wel voor. Al die eenvoudige, gewone, daagse dingen. Dingen waarvan wij zeggen, zou de Heer dat doen, kunnen doen, willen doen? Zijn we soms kleingelovig, nietwaar? Kleingelovig. Ja, ook een ontdekking. Geloven. We gaan naar de kerk. Maar als het er nu op aankomt, wat is dan mijn geloof? Nou, dat is zoiets van wat ik allemaal deze maanden het beleefd. Ik denk dat er een paar dingen zijn die je daaruit geleerd hebt. Als er iets uitspringt, dan is het wel dit. Zoek de Heer voordat de kwade dagen komen. En die kwade dagen, die zijn er eerder dan wij denken. Echt, ik had niet gedacht zo ziek te worden. En echt, ik was nog nooit ziek geweest. Nou, ik heb nog nooit een preekdienst verzuimd. Nog geen catechisatie hoeven over laten gaan. Al zo sterk als ik weet niet wat. Kom van alles. Ja. En dan ineens. Dan ben je zo zwak. Zo zwak. Echt doodziek. Zoek de Heere eer dat de kwade dagen komen. En gebruik, wanneer die kwade dagen er niet zijn, maar er voorspoed is, die voorspoed dan ook goed. Zoek de Heer in zijn woord. Onderzoek uzelf of u in het geloof bent of niet. En ga na waarom u denkt in het geloof te staan. Onderzoek de grond van het geloof. En laat u niet meeslepen door wat algemene gedachten en waarheden en gevoelens. Maar onderzoek de grond van uw geloof. Dat is zo belangrijk. Dat onze roeping en verkiezing zoeken vast te maken. Juist in die voorspoedige dag. Dan, wanneer er lust is om de Heere te zoeken en te dienen, dat we weten de goede grond gevonden te hebben. Want als we die goede grond niet hebben, dan zijn we in onze kwade dagen nergens meer. Dan zijn we zo een eind van de Heere af. En u zult niet de eerste zijn die in zulke dagen de Heer is kwijtgeraakt. Ten diepste, omdat de Heere hem nog nooit gevonden had als een verlorene. Bepeins het woord. Heb ik ook gezien. Overdenk dat woord in de stilte. Zoek het dagelijks, zijn aangezicht. Laat dat woord niet zomaar langs u heen gaan en zeg niet, ach, ik heb weer een stukje gelezen en verder. Zeg niets. Bepeins het. Neem het mee die dag. Ach, het kan zomaar een flits zijn onder je werk of onder andere bezigheden. Maar bepeins dat woord, overdenk het telkens weer. Laat het door u heen gaan, door uw hart heen gaan. U zult merken hoeveel zegen u daaruit ontvangt. En oefen uzelf in de godzaligheid. Er worden veel oefeningen gehouden. Van allerlei oefeningen. Maar Paulus zegt, oefen uzelf in de godzaligheid. Het tweede dat ik geleerd heb, en ik wil dat graag aan u doorgeven, dat is dat het leven veel ernstiger is dan je denkt. Dat is ook een ontdekking voor mezelf. Want ach, je bent jong en je hebt allerlei idealen, je bent met van alles en nog wat bezig. En zo zal een ander ook wel in elkaar zitten. Maar het leven is veel ernstiger dan je denkt. Wij denken vaak allemaal dit en dat te zullen bereiken en te willen doen. Maar de Heere werkt op de eeuwigheid aan. Op de eeuwigheid. En in het licht van de eeuwigheid is er zoveel waarvan de Heere zegt, allemaal schade, allemaal drek. We gaan er allemaal af. Het moet allemaal weg. Je werk. Je kunt werken, je kunt werken, je kunt werken. En tekort schieten voor de Heere. En dan word je ziek. En wat dan? Ja, dan kun je zeggen dat je hard gewerkt hebt. Misschien veel geld verdiend hebt. Een mooie auto en een mooi huis hebt. En dan? Ach, was laatst nog iemand. Die werd ook opgenomen met dezelfde tumor in het ziekenhuis. En zijn vader, de jongen was 17 jaar, was verstandelijk gehandicapt. Zijn vader zei, ik zat zo met hem te praten. Hij zegt, ik heb net een nieuwe auto gekregen woensdag. Ik heb er heel geen plezier in. Nee, snap u? Ik heb heel geen plezier meer in. In die hele auto nu. Het allemaal zo betrekkelijk. Zo anders. Het leven is veel ernstiger dan wij denken. Wat wij nu doen en nu laten, dat bepaalt ons eeuwig wel en wee. Hoe ontspannen we ons? Wat komt er allemaal in onze geest, in onze ziel? Ach, ik heb die Olympische Spelen meegemaakt in het ziekenhuis. Ja, lig je 2-2, hè? Zo op die kamer staan. De buurman heeft televisie. Nou, de hele dag die Olympische Spelen ervoor. Nou, echt waar. Staat je zo verschrikkelijk tegen. Dan ben je doodziek. En dan heb je allemaal niet krachtpas. Bah. Denk ik wel toch wel. Maar kan niet. Is dat nou leven? Huh? Oh. Is dat nou leven? Ik dacht nee. Daar gaat mijn hart niet naar uit. Leven is veel ernstiger dan wij denken. Hoe kleden we ons? Hoe gaan we met elkaar om? Je kijkt zo gauw naar elkaar. En je vergelijkt zo gauw. Ach, wat doet dat ertoe? Wees jezelf voor het aangezicht van de Heer en respecteer elkaar. Wat kun je soms elkaar een verdriet doen? Wat kun je elkaar soms op het hart trappen? Maar wat nog veel erger is, wat kun je voor elkaar de aanstoot zijn? De ergernis waardoor iemand en ikzelf het eeuwige leven niet kan beërven. Hoe voeden we onze kinderen op? Wat is er vandaag de dag niet veel aan de hand in de opvoeding? Nou, we maken zelf in ons gezin ook een moeilijke situatie mee. Opvoeden, dat is verschrikkelijk moeilijk. Ik denk dat dat misschien wel een van de moeilijkste taken in mijn leven is. Ja, preken, dat is ook wat hoor. Dat is ook moeilijk. Maar opvoeden. Oh, wat kan er allemaal niet fout gaan, hè? Wat zijn die kinderharten soms gevoelig? Wat zijn er soms een situaties waarin je misgaat, hè? Als vader en moeder tekortschiet. En dat kunnen het allemaal grote gevolgen hebben. Wat kan er veel misgaan? Het leven is veel ernstiger dan wij denken. Laten we in alles wat we doen en laten toch steeds weer beseffen. We leven voor het aangezicht van de Heere en van alles zullen we rekenschap moeten afleggen. Is het niet nu, dan straks. Hadden we nog maar iets van die spanning van die eerste christengemeente, waarin werd uitgezien naar de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Waarin de mensen ook in heel hun doen en laten zo ver gingen dat ze zeiden dat werk, laat het werk maar. Want hij komt. Hadden we daar maar iets van. Dat ze het aan ons konden zien. Dat zijn mensen die onderweg zijn. Mensen die samen met elkaar als één grote familie onderweg zijn. Naar die grote toekomst. Zie je het niet aan ze, merk je het niet aan ze, hoor je het niet aan ze. Proef je het niet aan ze. Dat. Iets waar ik ook veel over nagedacht heb is. Wat is nu eigenlijk de gemeenschap der heiligen? Die belijden we toch. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Ja. Toen ik hoorde in het ziekenhuis in Amersfoort, Elisabeth, dat er een kerk vol mensen samen was gekomen om samen het aangezicht van de Heere te zoeken in gebed. Ach. Nou, er zijn wat tranen gevallen toen, dat zal ik u wel vertellen. Wat doet je dat goed, dat is ongekend. Ja, net zoals ook de voorbeden, ook zondag. Als je naam genoemd wordt en je mag merken van kijk, dan zijn we samen in het gebed verenigd om de Heere te zoeken. En je draagt samen iemand aan de Heere op. Dat doet je zo goed. En toch, ja, misschien wilt u er ook wel eens iets over zeggen. Wat is nu de gemeenschap der heiligen? Waar komt dat nog meer in uit nu? Na een